Ja, de zitting is geopend. Notulen, puntje 1, notulen van de gemeenteraad. Kunnen we die goedkeuren allemaal? Dank u. Zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 september, de goedkeuring daarvan. Kunnen we dat zittingsverslag goedkeuren? Ja. Dank u. Een puntje 3 rond gratis grondafstand, Eddy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ik verwijs even naar de omschrijving in het in aanleiding doel en feitelijke motivering. Het gaat hier over het project in Ten Broek, Borrendelle genaamd, een woonproject van Zennevallei van 2010, waarbij er een aantal woningen, parkeergarages en infrastructuurwerken werden uitgevoerd. Er was bij dit project vooraf afgesproken dat de wegenis en de groenzones kosteloos zouden worden overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente Beersel. En dat de kosten daarvoor te lasten zouden zijn van woonpunt Zennevallei. Ondertussen is dat klaar om definitief uitgevoerd te worden. Er is daarvoor ook een verslag, een overdrachtsplan opgemaakt door een landmeter. En het college heeft al in augustus 2025 notaris Hans Verreken aangestuurd voor de opmaak en het verleiden van de akte voor de kosteloze grondafstand en groenzones naar het openbaar domein. Dus dat is wat ook in het besluit staat. De gemeenteraad geeft toelating om over te gaan tot de kosteloze grondafstand. En twee, de gemeenteraad gaat akkoord om de akte die is opgemaakt goed te keuren en die dus te laten verleiden. De personen die die akte gaan ondertekenen zijn ook in het besluit vermeld. Als daar vragen rond zijn...
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Nog een grondafstand?
Ja, dit is een heel klein stukje grondafstand, zoals je kan zien, 50 vierkante meter in de Vulkaanlaan in Halle. U heeft kunnen zien waarom we daar, of kunnen lezen waarom we daar eigenlijk nu mee afkomen. In het verleden, wanneer de Vulkaanlaan eraan gelegd werd en de huidige school gebouwd, is er eigenlijk een stukje dat nog eigendom was van de kerkfabriek, tussen het openbaar domein en de eigendom van gemeente Beersel, dus de school blijft liggen, een heel smalle spie van 50 vierkante meter. Bij de voorbereiding van de bouw van de nieuwe school in het kader van het DBFM-project, die dus in volle voorbereidingsfase zit, is opgemerkt dat die spie dus nog moest overgedragen worden naar gemeente Beersel, omdat anders DBFM niet gaat bouwen op het perceeltje van de kerkfabriek. En dus leggen wij hier dat vandaag voor om dat dus over te dragen naar het openbaar... Ja, nee, naar het, ja, naar het openbaar domein, pardon. Dus wij vragen nu principieel akkoord om over te gaan tot de kosteloze grondafstand. En dan, net zoals daar straks, om akkoord te gaan met die akte, om die te verleiden via de dienst, in dit geval van de vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De kosten zijn ten onze laste en ze bedragen 1100 euro.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 5. Jo.
Ja. Ja. Goedenavond iedereen. Een retributiereglement op werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Als gemeente kan je een retributie aanrekenen voor het gebruik van het openbaar, van uw openbaar domein. Dat is niet zo meteen om veel geld in het laadje te halen, maar eerder het feit van die code, die zorgt ervoor eigenlijk, die heeft tot doel een snelle en een vlotte uitvoering van werken te garanderen. Dus zodat de hinder en de duur van de werken tot een minimum herleid wordt. Dat is een contractje dat we afsluiten, dat afgesloten wordt voor 3 jaar. En het huidige contract loopt af op 31 december 2025, dus het einde van dit jaar. Dus we keuren vandaag een nieuw retributiereglement goed voor 2026, 27 en 28. Ik vraag daar uw goedkeuring.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Puntje 6, afbakening, recht van voorkoop, Vlaamse codex.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Collega's, vandaag leggen we u eigenlijk een besluit voor om het recht van voorkoop te kunnen invoeren als instrument om het lokale woonbeleid te versterken. Conform het decreet dat vandaag geldig is, het recht van voorkoop betekent dat eigenlijk dat ofwel een lokaal bestuur ofwel in dit geval bij ons Woonpunt Sennevallei de mogelijkheid krijgen om als eerste een woning of een perceel aan te kopen wanneer dit op de markt te koop wordt aangeboden en dat dan aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als voor de andere kandidaatkopers. Het recht kan enkel ingezet worden voor het realiseren van sociale woningen en betaalbaar wonen, bijvoorbeeld een VLAP-investproject. En zo kan het bestuur, wij dus, gericht inspelen op de woonmarkt en strategische gronden of panden verwerven die dus bijdragen aan het woonaanbod, gevarieerd en betaalbaar. Het voorkooprecht is, dat is een van de zaken, een van de belangrijkste zaken in het besluit van vandaag. Het voorkooprecht is van toepassing op panden en percelen buiten de woonkernen, conform het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, kernafbakening dat wij hier hebben goedgekeurd, en op de sociale woonwijken, de huidige sociale woonwijken, en dus enkel ook gebouwd zijn op percelen die bestemd zijn voor wonen, of gebouwen die bestemd zijn voor wonen, moet ik zeggen. Ja, dus dat is toch wel een serieuze restrictie, een geografische afbaking, dus binnen de kernen en de huidige sociale woonprojecten of woonwijken, en daarnaast enkel op gebouwen die bestemd zijn voor wonen. Belangrijk toch om op te merken, dat is een restrictie op dat punt, een restrictie die eigenlijk een beetje in nadeel is van de gemeente, maar die anderzijds oog heeft voor de publieke kopers, namelijk dat particuliere kopers die als eerste een enige woning aankopen voor eigen bewoning, die vallen dus buiten het toepassingsgebied van die maatregel. Zij houden dus op die manier alle kansen om een woning aan te kopen zonder tussenkomst van het lokaal bestuur. In mensentaal, wij gaan het recht van voorkoop niet kunnen uitoefenen wanneer iemand zijn eerste woning koopt. En er ook zelf gaat in wonen natuurlijk. Oké, zijn daar nog vragen rond?
Ja, ik kon. Dank u, een kleine vraag. Bij de motivering tot inkleuren van de dorpskernen lezen we dat er staat de bebouwde en onbebouwde percelen bestemd voor wonen in de ruime zin, dus woonuitbreidingsgebied of reservegebied voor woonwijken die binnen het PRUP-kernafbakking liggen, worden dus wel mee afgebakend. Dus we zijn zeker voor voldoende betaalbare woningen, maar gewoon ter informatie, liggen er binnen die selectie nog veel van zulke woonuitbreidingsgebieden of reservegebieden? Over welke gebieden gaat het precies? En wat is dan de motivatie om deze mee te nemen in de selectie? Dank u.
U vraagt waarom we de woonuitbreidingsgebieden... Ik heb het niet goed begrepen. U vraagt of dat waarom we de woonuitbreidingsgebieden mee...
Er staat... Dus de bebouwde en onbebouwde percelen bestemd voor wonen in de ruime zin staat er. Dus ook woonuitbreidingsgebied of reservegebied wordt meegenomen.
Ja.
De vraag is, oké, hoeveel van die gebieden zijn er? Waarom wordt hij hier precies aangeduid? En wat is de motivatie dan om die toch mee te pakken?
De woonuitbreidingsgebieden, ik zal beginnen met zeggen dat wij als gemeente eigenlijk geen echte zelfbouwpolitiek hebben in zaken sociale woningen. Dus wij laten dat helemaal over, daarom zijn wij ook vertegenwoordigd in woonmaatschappij door woonmaatschappij Sennevallei. Die doen sociale projecten en daarnaast hebben wij ook projecten samenwerking met VLAP Invest. Maar VLAP Invest bouwt ook niet zelf, maar het is eigenlijk ook de woonmaatschappij. En de woonmaatschappijen mogen vandaag nog altijd bouwen op die percelen die u zojuist opgenoemd heeft. Ja, dus ook op woonuitbreidingsgebieden. Dus vandaar dat die meegenomen worden. Wij geven dus alle kansen aan de woonmaatschappij om dus verder een betaalbaar woon- en gevarieerd woonaanbod te kunnen realiseren. U zou zich ook de vraag kunnen stellen, ja, waarom doet je dat ook op de sociale wijken? Dat is al van Woonpunt. Wel omdat daar af en toe in sommige wijken woningen zijn verkocht geweest in het verleden. Ja, en die zijn nu vandaag privé-eigendom. Nu, wanneer die woningen terug op de markt komen, dan geven wij op die manier aan Woonpunt de kans, in functie van bijvoorbeeld een nieuw project of een renovatieproject, zoals hier in de Grote Kapel, waar zij eigenlijk niet alleen huizen zullen renoveren, maar eigenlijk een heel nieuw concept voor die wijk ontwikkelen. Bijvoorbeeld die torens die vandaag tegen de Alsenbergse Steenweg staan, die zijn in het nieuwe project er niet meer, die zullen afgebroken worden. Maar nu zijn daar dus hier en daar woningen tussen die privé zijn. Dus stel dat die woningen nooit verkocht worden, dan kunnen we daar nog altijd zeggen, of kan Woonpunt zeggen, het is toch wel interessant om die terug op te nemen en dat is de bedoeling daarvoor. Woonuitbreidingsgebieden, ik kan u die zo niet opnoemen, maar dat is, ja, dan moet u dus de kaart die hierbij zit, waar de perimeters zijn op aangebracht, eigenlijk vergelijken met de kaart waar de het gewestplan waar de woonuitbreidingsgebieden op staan. Hè. Ja. Als u een detail ervan wil hebben, dan moet u die... Bij het besluit zitten de percelen, hè. Dus dat is niet alleen een kaartje, maar alle percelen zitten in de bijlage één voor één opgenoemd. Dus ja, dat moet u zelf bekijken. En als u daar ondersteuning van wil, dan denk ik dat u naar best naar de dienstruimtekorting moet gaan.
Het punt was gewoon... We zijn zeker voor het creëren van betaalbare woningen. Gewoon dat punt dat duidt dat het mogelijk zou zijn om open ruimte daarvoor aan te snijden. Akkoord, als dat nodig is, dan doen we dat. Maar het is gewoon de vraag dat we dat voorzichtig doen en doordacht. Ja. Dat is de vraag die we willen stellen.
Ik kan u zeggen vanuit de voorzitter van Woonmaatschappij is hier aanwezig, dat er vandaag heel wat woonuitbreidingsgebieden die eigendom zijn van Woonpunt en die in een, zal maar zeggen, open ruimte liggen, worden eigenlijk bewust niet ontwikkeld. Voorzitter, ik ken voorbeelden van in Halle. Van hier weet ik er geen, maar... Dus.
Uiteindelijk, vergeten heeft de gemeente daar nog altijd de pannen bij de steel, want ook de woonmaatschappij moet een bouwvergunning krijgen. Maar het is dus wel zo dat de wet voorziet dat woonmaatschappijen in een woonuitbreidingsgebied kunnen bouwen. Wat de particuliere verkavelaar niet kan.
Ja.
We mogen ook niet vergeten dat recent er een nieuw BSO goedgekeurd geweest is door Vlaanderen, de Vlaamse regering, en dat we daar toch wel een hele race van verplichtingen hebben, toegeven naar 2042 toe. Maar dat zal toch wel stapsgewijs, gaan we toch wel moeten bewijzen dat we daaraan werken. Die verplichtingen worden ons opgelegd. Hè. Dat is geen vrije keuze.
Ja. We kunnen dat zeggen, denk ik, hè, voorzitter. Het aantal woningen dat er tegen 2040 zal moeten bijkomen in gemeente Beersel is 205. Er moeten 205 sociale woningen bij zijn, maar ik moet daar 43 afdoen, omdat er eigenlijk vandaag eigenlijk al 43 in de voorbereiding en uitvoeringsfase zitten. Bijvoorbeeld de woningen in Lakenweide die nu aan het gebouwen zijn. Die kunnen we er eigenlijk aftrekken, omdat die... Ja, dus als je dan telt, 205 min 43, dat is het aantal woongeleden, dat er moet bijkomen om aan het bindend sociaal objectief te komen, dat ons opgelegd is door Vlaanderen.
Ik ga toevoegen dat wanneer een gemeente dat niet mee ondersteunt en dat niet doet, dan zal de gemeente een boete krijgen. Niet de woonmaatschappij, de gemeente.
Die boete is vandaag vastgesteld, maar die kan ook bijgesteld worden aan 5.000 euro per jaar voor de persoon die op een wachtlijst staat en die geen huis vindt, als wij aan het BSO niet voldoen. Dat is nog niet helemaal afgeklopt, maar dat zijn de teksten die we erover gekregen hebben. Nee, het is niet afgeklopt.
Ja, voorzitter.
Ja. Oké, dank u. Nog vragen? Ja, Klaas.
Ja, wij maken ons toch bijzonder grote zorgen bij die nieuwe afbakeningen, want er wordt hier natuurlijk verwezen naar het nieuwe bindend sociaal objectief, maar zoals de schepen van Vlaams Beleid al aangaf, is dat inderdaad nog niet afgeklopt. Hè? Die decretale basis is er nog altijd niet en tot nadere orde dus ook niet van toepassing. Dus alle boetes waar hier naar wordt verwezen, sorry, die zijn niet van toepassing. Beersel haalt vandaag 99% van zijn bindend sociaal objectief, inderdaad, met die nieuwe projecten ingecalculeerd, absoluut. Sint-Pieters-Leeuwen, ik heb het vandaag nagekeken, 17%. Linkenbeek, 64%. In het verleden, de vorige burgemeester heeft altijd gezegd, het is eerst aan hen om een inspanning te leveren vooraleer dat wij gaan marcheren. Ik stel vast dat men daar nu dus eigenlijk gewoon van afstapt en de deur openzet voor hoogbouw en dus alle waarschuwingen die wij in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan hebben gesteld, toch maar een maand geleden, die krijgen nu eigenlijk al uitvloeiing met die nieuwe afbakening, waarbij jij in alle dorpskernen 3+1, dus die hele lelijke blokken van 3+1, 4 gaat krijgen, potentieel, in onze dorpskernen. Dat is eigenlijk beleid dat hier nu wordt voorgelegd door de partijen die naar de kiezer zijn gestapt met het gegeven en met de belofte dat ze instonden en garant stonden voor het landelijk en het dorpse karakter. En voilà, we zijn nog een jaar na de verkiezingen. En wat doen we? In de dorpskernen gaan we sociale woningbouw en carte blanche geven aan de sociale woningmaatschappijen om daar buildings te gaan bouwen. Dat is eigenlijk wat hier vandaag gebeurt. Ik vraag mij af hoe dat je dat inderdaad rijmt met je belofte. En twee, inderdaad, die reservegebieden die worden aangesneden, dat is een beleidskeuze, hè? Als jij zegt dat die reserve... In het verleden is het altijd zo geweest onder burgemeester Cazaar, ik denk ook onder burgemeester Van Dalen, dat het een beleidskeuze is geweest dat we daar niet zouden aankomen. Vandaag wordt daar dus eigenlijk het geweer van schouder veranderd en gaan we die ook weer opgeven om te bebouwen, om te betoniseren, om te verstedelijken, om te verbrusselijken. Ik vraag mij gewoon af hoe dat je dat rijmt met uw beloftes in het kader van het behoud van het landelijk karakter.
Ja, voorzitter, ik zou daar toch even willen op reageren. Uw retoriek heeft niks te maken met het punt dat vandaag op de agenda staat. Dat heeft iets te maken met het punt dat vorige vergadering op de agenda staat en je hebt toen al hetzelfde verteld. We onthouden dat wel, je hoeft dat geen twee keer te zeggen. Wat de woonuitbreidingsgebieden op zich betreft, de Vlaamse regering heeft ter zake een beslissing genomen een maand geleden. We hebben de boetes gehoord. We gaan er moeten mee rekening houden, tenminste als het ook in de praktijk in regelgeving wordt omgezet. Dat geef ik toe. Ik kan nog van alles aan veranderen, maar vandaag is het wel in die optiek dat wij moeten werken. Dat is wel een verplichting. En ja, die verplichting daar kunnen wij niet aan doen. Dat is een verplichting die Vlaanderen ons oplegt.
Maar
je kunt daarvoor beter interpelleren in het Vlaams parlement. Daar is de plaats, niet hier. Hier voeren we uit, hier beslissen we niet.
Oké, dank u. Ik denk dat het gaat hier over het recht van voorkoop. Daarover gaan we stemmen. Niet over het bouwbeleid in de gemeente Beersel. Had jij nog een opmerking, Katrien?
Ja, ik wou er inderdaad aan toevoegen dat we wel moeten blijven zien waar we het hier over hebben. Er zijn al diverse van die gebieden vandaag in deze gemeente aanwezig. Bij elke verkoop die wij doen, wordt altijd gecontroleerd of de gemeente in het kader van het bijzonder gebied een voorkooprecht heeft. En dat is niet alleen de gemeente, dat is hier ook Vlap Invest, de provincie Vlaams-Brabant en inderdaad huisvestingsmaatschappij Zennevallei. En ik begrijp de opmerking van collega Slootmans voor geen millimeter, want eigenlijk, als we dit niet stemmen, gaat je die gebieden vogelvrij verkopen. Dus daar kan dan gewoon aan eendert wie verkocht worden zonder enige mogelijke controle en zonder dat daar eventueel kan ingegrepen worden. Terwijl eigenlijk de praktijk, ik ben hier nu 10 jaar benoemd, ik ben iets meer hier aanwezig. Ik heb in Beersel niet één keer de afgelopen 10 jaar geweten dat het voorkooprecht getrokken werd. Er is één potentieel dossier geweest dat is niet doorgegaan, dat is op een andere manier opgelost. En het is wat hier net gezegd werd, in Linkebeek, in Rode, daar zie ik de laatste maanden, jaren, veel meer dat het voorkooprecht getrokken wordt, omdat er inderdaad een probleem met het BSO is. Maar als je geen preventieve maatregelen neemt, dan moet je binnen 10 jaar niet komen zagen dat we niet aan een bindend sociaal objectief kunnen geraken. Het een sluit het ander niet uit. En ik herinner er ook nog eens aan, kijk naar de kaart. Het gewestplan is wat het is. Daar is een groot stuk van de gemeente van de kern Beersel bij. Ik zie ook de Belsaklaan in Huizingen liggen. Ik zie het recente project van de Vroenenbosstraat liggen. En ik zie de Grote Kapel liggen. Dat zijn stuk voor stuk wijken waar wij de afgelopen jaren heel veel woningen op de private markt hebben meeverkocht met Woonpunt Zennevallei. Wel, als jij die woningen vogelvrij wilt verklaren, jij bent de grote behoeder van de verbrusseling, wel, dan heb je alle reden om dit mee te stemmen.
Oké. We gaan stemmen over dit punt.
Ja.
Agenda punt nummer 7, gemeentelijke tussenkomst drinkwatercomponenten. Eddie.
Dankjewel, voorzitter. Dus ik verwijs ook even naar de inleiding van dat punt in de agenda. Dus eigenlijk gaan we daar terug tot oktober 2017. Toen heeft deze gemeenteraad beslist om toe te treden als D-vennoot, D staat voor drinkwater, bij de Technische Maatschappij voor Waterbedeling. En het resterende deel van de waterdistributieinstallaties, dus de leidingen, om het kort te zeggen, al wat ermee te maken heeft. En naar aanleiding was dat van het ontbinden en de verheffing van de intercommunale watermaatschappij van Brussel, waar wij toen lid van waren, om dus toe te treden tot TMVW, dat later Faris is geworden. De keuze van de gemeente was nogal vanzelfsprekend. Faris heeft hier ook een waterwinning, nog altijd is actief, dus de enige die Faris ook heeft. En daarnaast hebben wij ook hier een distributiecentrum van water met de watertoren en wat erbij ligt. Het is belangrijk om te weten dat wij toen ook moesten vaststellen bij die keuze voor Faris dat er toch wel een verschil in de drinkwaterprijs was tussen de prijs die Faris toen vroeg en de watergroep, dat eigenlijk een beetje de concurrent was en waar een aantal van de buurgemeenten bij zitten. Wij hebben toen aan de gemeenteraad voorgelegd om dat verschil bij te passen en dus aan TMWW gevraagd om een voorstel uit te werken om telkens 5 eurocent onder, per kubieke meter onder de prijs van de watergroep te blijven. We hebben hier daarvoor een gemeenteraadsbesluit genomen in oktober 2017. U kan zien dat sinds 2022 de twee grote watermaatschappijen van Vlaanderen, Faris en de Watergroep, proberen om op structurele manier samen te werken. Er is daarvoor een decreet opgericht, of hebben we goedgekeurd, waarin die oprichting mogelijk was, dus een decreet van Vlaanderen, waarbij er dus een waterunie-operator zou nagestreefd worden. Dus de beide maatschappijen zouden blijven bestaan, maar ze zouden dus het operationeel deel in waterunie-operator brengen. Dat wil concreet zeggen het personeel en alle onroerende goederen van vrachtwagens tot technisch materiaal enzovoort worden dus in de nieuwe maatschappij gebracht. Belangrijk toch wel om te weten is dat die maatschappij, die nieuwe maatschappij, Waterunie Operator, op 1 januari 2016 effectief van start gaat. Dat hebben de twee raden van bestuur deze maand nog beslist. En de eerste raad van bestuur van de nieuwe groep, Waterunie Operator, die is al begonnen. Dat betekent ook dat eigenlijk vanaf 2026... die als één maatschappij naar de particulieren, naar de klanten, dus naar iedereen die water koopt bij hen, zal optreden en dat daar dus onmiddellijk een gelijkaardige prijs zal voor gehanteerd worden. Die prijs, tussen haakjes collega's, is ondertussen al praktisch gelijk geworden voor de fusie. Ja, omdat de watergroep een aantal jaar na elkaar eigenlijk een negatief resultaat heeft gedraaid, hebben zij van Vlaanderen de toelating gekregen om hun prijssubsidiereglement, om hun prijstariefreglement aan te passen. En er is dus vandaag 0,08 euro per kubieke meter verschil. En volgend jaar valt dat weg. Het heeft dus geen zin om ons gemeenteraadsbesluit van toen te handhaven, omdat er de facto een eenheidsprijs zal ontstaan. Wij vragen daarvoor uw goedkeuring om dus dat gemeentelijk reglement, dat wij of die gemeenteraadsbeslissing die wij toen hebben afgesloten, om die stop te zetten. Dank u wel.
Zijn er vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Volgende puntje. Fluvius, de buitengewone algemene vergadering van 18 december, aanduiding van de vertegenwoordigers en goedkeuring van de agenda. Kunnen we dat punt goedkeuren? Of Klaas, moet er gestemd worden? Nee? Okay. Dank u. Agenda punt nummer 9, wijziging algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties. Jo.
Eigenlijk om de algemene politieverordening zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat maakt het natuurlijk een stuk werkbaarder. Er is vorige maand al eventjes naar verwezen, maar ik heb toen gezegd dat het deze maand kwam. En wel om die reden dat wij eigenlijk netjes alle stappen en adviezen wouden volgen om dit naar hier te brengen. Eén, dus ja, het gaat over de verlaging van de leeftijd van 16 naar 14 jaar. Wij hebben in het politiecollege een gunstig advies gekregen op 12 mei. De jeugdraad die heeft een ongunstig advies gegeven, een nee, maar een nee maar, met heel wat argumenten die zeer belangrijk zijn in de zaak. Wij hebben dat nadien op het Schepencollege besproken. Eerst hadden we al een toelichting gekregen op 9 juli. Nadien hebben wij het advies van de jeugdraad grondig besproken. Wij vonden dat we dan ook het fatsoen moesten hebben om niet meteen naar de gemeenteraad te lopen, maar eerst onze jeugdraad terug in te lichten en dan die toelichting aan de jeugdraad te geven. Ik wil mij wel excuseren, want het laatste stukje is eigenlijk fout gelopen. Het stukje naar jullie. Ik had de heren van de pers moeten zeggen dat ze eigenlijk een embargo moesten houden tot vandaag, maar ik ben dat vergeten. Dus ik ga dat op mij nemen. Dus dat was een slecht punt. Hè. Maar eigenlijk komt het daarmee wel... Het was voor ons zeer belangrijk dat we de juiste weg volgden in het advies naar de jeugdraad. We hebben wel beslist om de leeftijd dus te verjongen van 16 naar 14 jaar.
Jaris. Ja.
Ja, als jongere zelf ben ik toch wel bezorgd omtrent met het advies van de jeugdraad. En de schepen van jeugd weet hoe belangrijk de jeugdraad werkelijk is. Dus hoe heeft u rekening gehouden met de bezorgdheden van de jeugdraad en met het advies dat zij hebben gegeven?
Ja, oké, super. Bedankt voor uw vraag, Janis. Zoals dat de burgemeester heeft gezegd, vinden wij de stem van kinderen en jongeren in onze gemeente heel belangrijk. Dat vind ik niet alleen belangrijk, dat vindt heel het college belangrijk. Ik ga de volgorde niet meer overlopen, want dat heeft de burgemeester gedaan. We hebben dus het advies gekregen van de jeugdraad. Nadien is dat twee keer besproken in het college. En wij vonden het eigenlijk belangrijk, in plaats van dat gewoon via mail door te sturen naar de jongeren, hebben wij de jongeren nogmaals eens uitgenodigd. Dus we hebben opnieuw een jeugdraad georganiseerd, waar de burgemeester en ik op aanwezig waren. Dat gebeurde op 7 oktober. En ik ga 5 puntjes toelichten uit hun advies en hoe wij daar rekening mee hebben gehouden. Ten eerste opleiding van de gastvaststellers. Dus de jeugdraad vroeg dat de vaststellers goed opgeleid zouden zijn. Het is belangrijk dat je als jongere niet bij de ene persoon terechtkomt dat die zoiets zegt en de andere bijvoorbeeld strenger is of minder streng. Dat zou maar onfair zijn. Dus dat hebben we zeker meegenomen in ons antwoord. Elke gastvaststeller volgt een erkende en verplichte opleiding. Net als de jeugdraad vinden wij het ook belangrijk dat de jongere niet zomaar bij eender wie terechtkomt. Ten tweede de laagdrempelige en veilige aanpak. De jeugdraad vroeg dat jongeren niet meteen geconfronteerd worden met een straf of een geldboete. En wij volgen dat. Het is wettelijk verplicht bij minderjarigen om eerst die bemiddeling te doen. Dat gesprek moet uiteraard vertrouwelijk gebeuren in een veilige context enzovoort. Ten derde, die geldboete. Een geldboete die komt pas aan de orde wanneer dat de bemiddeling niet lukt of geweigerd wordt door een van de twee partijen. Dus of de minderjarige of de ouder. En we hebben ook aan onze bevoegde dienst gevraagd om een lijst op te sommen van alternatieve sancties. Ten vierde de signalering, begeleiding en preventie. De jeugdraad heeft terecht aangegeven dat de geldboete dus nooit de eerste stap mag zijn. We hebben dat ook in ons antwoord geformuleerd. En ten laatste duidelijkheid en communicatie. We zorgen ervoor dat er niet direct wordt gegaan naar de jongeren met bijvoorbeeld bemiddeling, maar dat er ook eerst wordt aangewezen op die communicatie, wat kan niet. Dus ja, dat is kort samengevat. Ons advies, dat heb je allee, ook kunnen lezen. Het advies van de jeugdraad en ons antwoord daarop, beter gezegd. Dus wij kiezen hier in Beersel voor eerst bemiddeling, preventie en dialoog en geen repressie. Dat is onze visie. En dat is exact ook wat de jeugdraad aan ons heeft gevraagd. Van kijk, ons advies is ongunstig, maar kijk, hou wel rekening mee met die punten. En dat hebben we gedaan. En dan eventjes kijken. Ja, dat is eigenlijk hoe dat wij de stem van de jongeren hebben toegepast in ons antwoord. En die jongeren die waren daar eigenlijk echt wel blij mee dat ze ook een antwoord van ons hadden gekregen in dialoog. En zo is het verlopen.
Dank u. Egon?
Ik weet niet, dat wordt hier nog erger dan ik dacht eigenlijk. Wow. Ik zal voor ons even de zaken op een rijtje zetten. Dus op 5 september uit onze schepen van jeugd verontwaardiging in de pers omdat Beersel buitenspel werd gezet in het debat over gasboetes vanaf 14 jaar. Terwijl dus op 12 mei het politiecollege met onze burgemeester als voorzitter al een positief advies gaf over deze verlaging. Maar ik ben eens gaan horen bij onze collega's in Sint-Pietersleeuw. Zowel meerderheid als oppositie begrepen die geuite verontwaardiging niet. Dus waarom organiseerden de besturen van de politiezone deze besluitvorming niet gezamenlijk? Nu werd er in Halle al gestemd op 9 september, terwijl het advies van de Beerselse jeugdraad pas op 17 september in het college van Beersel kwam. Te laat om nog impact te hebben. Te laat. Niet volgens de burgemeester op 25 september in deze gemeenteraad, want hij zei dat de regel zou kunnen ingaan voor bepaalde gemeenten en niet voor andere. Ik ben nog eens gaan luisteren, dus de burgemeester zei letterlijk als de drie adviezen binnen zijn, zullen we in het politiecollege bekijken, kan het ingaan voor de drie, voor de twee of één gemeente. Toch verscheen er afgelopen dinsdag een artikel in de VRT, waarin hij zei, en ik citeer, hij heeft het vandaag nog eens gezegd eigenlijk, als je samen in een politiezone zit, is het maar goed dat we op elkaar zijn afgestemd. Het zou gek zijn dat een politiecombi moet kijken in welke gemeente ze is om te zien welk reglement van toepassing is. Mijn excuses, maar ik kan niet meer volgen. Wat is er precies gebeurd tussen 25 september en 21 oktober dat u plots van standpunt verandert? Het lijkt geen toeval dat de jeugdraad intussen werd ingelicht over de beslissing. Dus met andere woorden, op 25 september hier in de gemeenteraad moest de schijn nog worden hooggehouden dat het advies van de jeugdraad ertoe deed, terwijl dat op 21 oktober niet langer nodig was en men vrijheid kon spreken. Maar vandaag ook. Daarboven, we hebben de excuses gekregen van de burgemeester. Het is niet de eerste keer, dus we zijn hier vandaag samengekomen om dit punt officieel te stemmen, terwijl de uitspraken van de burgemeester in de pers op dinsdag doen geloven dat de beslissing reeds genomen is. Ja, u kunt u excuseren, maar het zijn letterlijke citaten van u waar u beweert dat het al beslist is. Dan kunt u evengoed de journalist opbellen en vragen om dat terug te trekken. Het is niet de eerste keer dat de meerderheid zich permitteert om dossiers die nog niet gestemd zijn, vroegtijdig via de media als voldoende feiten te communiceren. In juni kon men ook al lezen dat de kerk van Lot te koop werd gesteld nog voor de gemeenteraad erover besliste. Toen werd er nog sussend gereageerd. Dit ondermijnt niet alleen de rol van de oppositie, het gaat eigenlijk regelrecht in tegen de basisprincipe van het democratisch proces dat we hier hebben. Ja, en dan normaal het volgende stukje in mijn tekst was dat we zo net de antwoorden hebben ontvangen, maar dat is eigenlijk niet waar. Dus vorige gemeenteraad hebben wij antwoorden gesteld aan de schepen omtrent dit dossier. Toen verklaarden de schepen van jeugd dat de diensten de antwoorden toen wel hadden voorbereid, maar dat ze die toch niet zouden geven. Nochtans staat er in het huishoudelijk reglement duidelijk, en ik citeer, de mondelinge vragen worden tijdens de zitting beantwoord, tenzij praktische omstandigheden dit onmogelijk maken. In dat laatste geval wordt een antwoord dan ten laatste tijdens de daaropvolgende gemeenteraadszitting gegeven. Wordt nog altijd niet gekregen. Dus ja, het is een beetje spijtig en kras allemaal, maar wij roepen de meerderheid op om de regels na te leven, de besluitvorming transparant te organiseren en het debat op een eerlijke en respectvolle manier te voeren. Dat gezegd zijnde gaan wij tegenstemmen, omdat wij het standpunt van de jeugdraad delen. Een geldboete had geen optie mogen zijn. Nu blijft het risico bestaan dat bemiddeling mislukt en er alsnog een boete volgt. Ja, onze vragen waren, hoe gaan de bevoegde diensten alles op alles zetten om de bemiddeling te doen slagen, zodat een geldboete overbodig wordt? Gaat de meerderheid lessen trekken uit deze slecht georganiseerde gang van zaken, zodat volgende keer elk advies de kans krijgt om ernstig genomen te worden en we niet overblijven of achterblijven met een verontwaardigde jeugdraad? En zal de meerderheid stoppen met het organiseren van een persconferentie op maandag voor de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad zijn rol als democratisch verkozen orgaan kan uitoefenen? Dan moeten hier ook geen excuses komen van sorry, het was niet zo bedoeld. Dank u.
Ja, Loren.
Ik ga direct op uw vragen antwoorden. Ik heb duidelijk voor de gemeenteraad gezegd, die vragen die jullie hadden gestuurd, dat je mij ze de volgende gemeenteraad opnieuw mocht stellen. Dat heb ik gezegd, dus je hebt ze nu opnieuw gesteld. Ik zal ze beantwoorden.
Ik heb ze niet gesteld en de regel zegt dat u ze toen had moeten antwoorden.
Dus
nee, maar waarom heeft ze toen niet geantwoord dan? Dat is toch tegen de regels in? Moet u het niet excuseren?
Excuseer? Zeg, ik ga nu antwoorden op uw vragen. U moet mij ook de kans geven om te kunnen antwoorden. Dus, vraag 1. Zijn er cijfers die de beslissingen motiveren om de leeftijdsgrens voor de gasboetes te verlagen? Hoeveel misdrijven en of overlasten door -14-jarigen werden het afgelopen jaar geregistreerd? Klopt, dat is uw eerste vraag. Ja? Oké. Okay. Dus voor Beersel is het aandeel -16-jarigen heel... dus het aandeel is laag. Problematieken met -16-jarigen hebben tot heden voornamelijk in Halle en Sint-Pieters-Leeuw voorgedaan. Maar als één politiezone vinden wij het belangrijk om te vermijden dat problemen zich mogelijk zouden verplaatsen. Dat is ook wat de burgemeester heeft gezegd. En het argument van de ene gemeente naar de andere gemeente te vertrekken, dat je daar niet bij moet stilstaan als politieagent. Ik kan u cijfers geven over problematieken in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Bijvoorbeeld in Halle Centrum, overlastproblematiek, waren er -16-jarigen 7 betrokken. Dat is een voorbeeld. Uw tweede vraag, door wie en hoe wordt het bemiddelingstraject voor minderjarigen momenteel ingericht? Dus het bemiddelingstraject is de gastbemiddelaar van Halle Vilvoorde. Wij doen daaraan mee sinds 2008, zijn wij partner. Dat is hernieuwd hier op de gemeenteraad in 2014. En met deze goedkeuring vandaag, als dit wordt goedgekeurd, is er voorgelegd om dit te hernieuwen met deze gemeentes. Uw volgende vraag was, wat gebeurt er momenteel als een min-14-jarige een misdrijf pleegt? Wel, in uw vraag staat er misdrijf. Ja, een misdrijf, maakt niet uit welke leeftijd dat je dan hebt. Daar gaat het eigenlijk niet over bij gasboetes. En dan wat betreffende de uitspraken, wij vinden het belangrijk om de advies van de jeugdraad te bekijken. En dat hebben we gedaan. Ik ga mijn uitleg niet herhalen. Dat is het stappenplan dat wij gevolgd hebben. En ik wil dan toch eventjes nog op de inhoud reageren. Het klopt hè, dat zij ongunstig hebben gereageerd. Maar politiek voeren, dat is niet zwart-wit. Besturen, dat betekent luisteren naar de jongeren en naar een compromis werken. U zegt dat ze verontwaardigd zijn. Dat heb ik niet ervaren. Ik was zelf die de uitleg heeft gegeven. Ik heb zelf naar hun geluisterd en ze waren eigenlijk heel tevreden dat de burgemeester daar was, dat ik daar was. Ze hebben eigenlijk meer dan 4 uur vergaderd. Chapeau voor die jongeren dat ze dat gedaan hebben. En participatie, dat wil niet zeggen dat we elk woord overnemen, maar dat we echt kijken naar de inhoudelijke punten. En dat hebben we juist gedaan door het advies van de jeugdraad te bekijken en daar inhoudelijk op te reageren. Ik ga ook niet alles terug opnieuw herhalen. De 3 belangrijkste elementen hebben wij ook in ons antwoord opgenomen. Dat is de opleiding van de vaststeller, bemiddeling als prioriteit en de alternatieve sancties, mocht het dan toch tot een geldboete leiden. Dat is voor ons inspraak, rekening houden met de input.
Laura, kunnen we...
Ja, oké. Okay. Dus we hebben niet zomaar kennis genomen van hun advies. En ik vind het toch wel heel jammer dat je in de krant suggereert... Dat niet zo zou zijn, want ja, ze hebben meer dan 4 uur vergaderd. Dat doet onrecht aan al het werk dat zij geleverd hebben.
Dank u. Ingrid, je had een vraag.
Sorry. Namens onze fractie wil ik onze tevredenheid uitspreken over de beslissing die we hier nu gaan nemen. Voor ons is dit niet alleen een noodzakelijke stap, maar ook een heel logische. Jongeren van 14 die weten perfect wat mag en wat niet mag. Wie oud genoeg is om overlast te veroorzaken, is oud genoeg om verantwoordelijkheid te dragen. En een gasboete, zoals dat we hier net gehoord hebben, is geen zware straf. Zeker niet hoe dat wij het hier hebben uitgewerkt. Snel en proportioneel signaal. Het helpt grenzen te stellen op een leeftijd die makkelijker te sturen is dan op 16. 14 is makkelijker dan 16. Dit is geen criminalisering, maar eerder responsabilisering. Ik begrijp dan ook niet hoe dat je daar tegen zou kunnen zijn. En bovendien, een belangrijke, zorgt deze beslissing voor meer duidelijkheid binnen onze politiezone. 3 gemeenten, 1 lijn, dat is goed bestuur. Dank u.
Dank u. Eerst Klaas.
Ja, heel kort. Ja, ik zal u verbazen. Ik deel de mening van de collega van Groen in het kader van de fait accompli. Een aantal maanden geleden...
zijn ons hier de levieten gelezen omdat er gecommuniceerd werd voordat er een vraag werd gesteld. Een vraag werd gesteld op een gemeenteraad. Nu gaat het over een besluit dat eigenlijk in voorafname al wordt gecommuniceerd van ja, dat passeert de gemeenteraad, dat is hier toch maar een stemmachine. Dus in die zin, volledig naar de vorm toe, geef ik Egon gelijk. Ook in zaken de incoherente communicatie, die chronologie die hier wordt gegeven, je m'excuse, het is allemaal eigenlijk de oorzaak is geweest omdat een van de schepenen ziek was, we weten het natuurlijk niet, en daardoor het gevolg was dat die beslissing werd uitgesteld. De jeugdraad, de beslissing van de jeugdraad is maanden oud. Jullie hadden alle tijd om terug te koppelen. Dus wat dat betreft klopt er iets helemaal niet. En het kan ook niet zijn dat omdat een collegelid ziek is, dat daardoor besluitvorming stokt. Allee, als we elke besluitvorming gaan staken omwille van de gezondheidstoestand van een collegelid, en met alle respect daarvoor, ja, dan stokt er toch wel iets, of dan schort er toch wel iets met de professionaliteit van een bestuur van een gemeente van 27.000 inwoners. Wat ik wel aan de collega's van Groen zou willen vragen is, hoe willen jullie in godsnaam inderdaad dat piekende fenomeen van criminaliteit van zogenaamde jongeren, hoe willen jullie dat eigenlijk gaan aanpakken? Als er morgen graffiti op uw huis wordt aangebracht, als er geurineerd wordt in uw brievenbus, gij weet dat daar strafrechtelijk geen enkel gevolg aan zal worden gegeven, dan lijkt het mij een evidentie inderdaad dat je daar met gasboetes gaat verbaliseren, dat je daar met gasboetes gaat sanctioneren. Ik vraag mij echt af of dat jullie de huidige straffeloosheid, dat echt een groot probleem is, hoe dat jullie dat eigenlijk willen aanpakken binnen de huidige wettelijke context.
Ja, Egon.
Ik wil nog even terugkomen. De meerderheid heeft niet geantwoord over de gang van zaken hier. Dus zoals Klaas zegt, dat is hier een rommeltje geweest. Dus mijn vraag was, gaan we hieruit lessen trekken, zodat we dat volgende keer dat beter organiseren? En ook, de vraag was, zal de meerderheid stoppen met het organiseren van een persconferentie op maandag voor de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad zijn rol als democratisch orgaan kan uitoefenen?
Ik ga daar kort op antwoorden. De meerderheid gaat daar zelf over beslissen, en niet oppositie.
Goed.
Trouwens, ik wil daar misschien nog een kleine nuance, het is waar, aan toevoegen. We zijn daar eigenlijk mee begonnen, een paar legislaturen geleden, als er eerst berichten van de oppositie in de krant kwamen, die we nadien moesten rechtzetten. Vandaar is dat gekomen. Je moet u eens informeren. Nee, je waart er niet. We waren nog zeer jong. Nee, het gaat daar wel om. Daar is het gekomen en dat zijn we eigenlijk nog altijd aan toe.
Ja, Fatima.
Misschien nog iets om te onderlijnen. We hebben van onze schepen Laura gehoord dat het aantal misdrijf van minderjarigen zeer laag is in Beersel. Dat is wat u geantwoord hebt. Dus op de vraag van meneer Klaas is eigenlijk pipi in de brievenbus en dit en dat. We moeten de zaak niet vergroten. En we pleiten als partij voor preventie ook. En we weten dat het niet evident is. En wij begrijpen dat voor jullie de stok is achter de deur. We gaan sowieso nee stemmen, omdat we weten dat er soms een misboodschap geeft aan de jongeren. Voilà.
Oké, kunnen we de debatten hier sluiten? We gaan erover stemmen, Jo.
Ja.
Volgende puntje, samenwerkingsovereenkomst, Vilvoorde gasbemiddeling. Jo?
Ja, het feit dat we dit ter harte nemen, is met dit punt direct duidelijk. We doen dat eigenlijk al lang. We werken rond onze bemiddeling voor gas 1, gas 2 en gas 3, samen met de gemeente Vilvoorde, samen met 33 gemeenten, bij goed, perfect opgeleide mensen.
In dit geval, waarom komt het naar de gemeenteraad? Omdat we de samenwerkingsovereenkomst die al dateert van 2014 dienen te hernieuwen. Ze gaat eigenlijk over gas 1, gas 2 en gas 3. Want zoals u weet, gas 4 en gas 5, dat gaat over stilstaan en van parkeren en lichte snelheidsoverdredingen. Ik kan mij best voorstellen dat sommigen graag een bemiddeling zouden hebben, maar die laatste twee die worden gesanctioneerd met een geldboete. Ik vraag uw goedkeuring.
Vragen? Goed, dan gaan we stemmen.
Ja.
Ja.
Agenda punt nummer 11, aanpassing van de fietspolicy voor personeelsleden. Jo.
Ja, naar aanleiding van een nieuwe raamovereenkomst via Haviland met Cyclobility wordt er een aangepaste fietspolicy voorgesteld voor onze werknemers. Ja, ik kan daar eigenlijk niet veel over vertellen. U heeft ze kunnen lezen. Als daar vragen over zijn, dan wil ik die gerust beantwoorden. Maar wij hadden er al eentje. Maar er is een nieuwe raamovereenkomst en vandaar ook een nieuwe fietspolicy. Ik vraag daar uw goedkeuring.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 11, jubilea aanpassing van de procedures. Jo?
12.
Ja.
Sorry.
U weet het of u weet het niet, maar bij gouden, diamanten, briljanten, en nu moeten we daar ook nog platina en albast en eik bij zetten, want de mensen worden steeds ouder, en vieringen van 100 en meer dan 100 kregen mensen tot voor kort een beerselbon cadeau, maar vermits we de beerselbon hebben teruggetrokken, afgeschaft, hebben wij dat eigenlijk voorlopig naar een cadeau in geld gebracht, maar... U heeft kunnen zien, er is een artikel toegevoegd. De concrete invulling wordt van de gemeenteraad aan het college gedelegeerd. Waarom is dat? Omdat wij nadenken over een alternatief of een alternatief voor de beerselbon. Maar voorlopig krijgen ze dus een cadeau in geld.
Zijn er vragen over? Kunnen we dat goedkeuren?
Ah, ja.
Misschien een kleine tip. Mensen leven langer, maar blijven toch minder lang getrouwd. Dus misschien denken aan kortere...
10 jaar ook. Ja, ik zal er ook bij zetten dat ze getrouwd moeten blijven met dezelfde partner. Soms kom je wel aan 50 jaar met 3 partners. Ja.
Ik ga ervan uit dat dat geen amendement is. Agenda punt nummer 13, toedredingsovereenkomst ELIS. Goedkeuring,
ja. Ja, het is een goedkeuring. Kort eigenlijk, we moeten daar een toetredingsovereenkomst tekenen of aangaan. Het gaat eigenlijk over de overlijdensadministratie die we eigenlijk een aanzienlijk stukje eenvoudiger kunnen maken en ook kunnen... in tijd wat inkrimpen. Vandaag is dat eigenlijk een zeer uitgebreide procedure van de dokter die moet vaststellen dat iemand overleden is over de begrafenisondernemer, over wij die dan weer de mogelijkheid tot begraven moeten geven. Dus eigenlijk heeft de voordelen gezien, vermindering van administratieve lasten en kosten. Ook de verkorting van de doorlooptijd, wat toch wel goed is in die periode dat mensen... in moeilijke tijden leven, zoals bijvoorbeeld op het tweede puntje te zien is. Ook een betere dienstverlening van ons aan de burger, dat hun eigenlijk een stuk administratieve romslomp wordt ontlast. Dus ik ga ervan uit dat niemand daartegen is dat we deze toetredingsovereenkomst tekenen.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Volgende punt is de... wedersamenstelling van de GECORO. Jullie hebben het allemaal kunnen lezen. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda puntje nummer 15. Daarop zijn 2 amendementen ingediend door de fractie Vlaams Belang. We gaan eerst Christel laten toelichten en dan mag ik zijn amendementen toelichten.
Ja, Het gaat dus over het lokaal erkenningskader. Zoals jullie weten, met het nieuwe decreet van BOA vraagt Vlaanderen dat het lokaal bestuur een lokaal erkenningskader uitwerkt. Wij hebben dus, zoals u weet, ook de regierol. Hoe hebben we dat feitelijk vormgegeven, dat lokaal erkenningskader? We hebben dat gedaan via een interne stuurgroep BOA. Dat zijn allemaal vertegenwoordigers van sport, jeugd, kinderopvang, onderwijs, sociale dienst en integratie. En zo hebben we dit lokaal erkenningskader uitgewerkt. Natuurlijk, dit kader bepaalt de voorwaarden en verwachtingen waaraan de aanbieders van buitenschoolse opvang en activiteiten moeten voldoen om erkend te worden in onze gemeente. Vlaanderen zegt van oké, dat is goed, maar jullie moeten rekening houden met 6 kerngebieden in lijn met de Vlaamse minimale voorwaarden. En die voorwaarden hebben jullie kunnen lezen. Dat zijn die criteria. Dus we moeten werken aan het organisatorisch beleid, pedagogisch beleid, medewerkersbeleid, toegankelijkheidsbeleid, samenwerking en verbondenheid en monitoring en evaluatie. Oké, dit is kort uitgelegd. Nu, voor het amendement. Zijn er vragen?
Geen vragen, Klaas. Dan heb jij een amendement.
Ja,
ingediend, dus twee amendementen.
Sorry? Verbeteringsamendementen. Er zitten een aantal positieve elementen in dit erkenningskader met zeker en vast goede bedoelingen. Maar goede intenties zijn goed en afdwingbare regels zijn natuurlijk beter. Vandaar die twee amendementen. Ten eerste in het kader van het gebruik van het Nederlands. We zien dus in het erkenningskader dat er gesteld wordt dat de medewerkers over een voldoende kennis van het Nederlands moeten beschikken, wat natuurlijk zeer interpretatief is. Daarom dat we dit amenderen en dat ook zeer duidelijk benoemen dat daar minstens een B1 taalniveau wordt gevraagd en ook aangetoond. Twee is eigenlijk een vertaling van wat onder andere door de meerderheidspartijen in de Stem van Vlaanderen is beloofd, waarbij we eigenlijk voorrang geven in de kinderopvang voor ouders die werken wanneer er een tekort is aan plaatsen, wat heel vaak het geval is. Dus eigenlijk twee elementen. Eén, kennis van het Nederlands aantoonbaar B1 voor medewerkers, wat eigenlijk een vertaling is van de filosofie dat het gebruik van het Nederlands wordt gevraagd, maar het wordt zo geconcretiseerd. En twee, voorrang voor werkende ouders, mensen die maatschappelijke meerwaarde creëren, het meest nood hebben aan die kinderopvang. Die twee elementen zouden we graag toevoegen. En gezien de beloftes van de meerderheidspartij rekenen wij op jullie volmondige steun.
Ik stel voor dat we de vergadering 10 minuten schorsen om de fracties toe te staan dat even te bespreken. Oké, we openen de vergadering opnieuw. Christel, kunt jij het antwoord formuleren op amendement nummer 1?
Voor het amendement nummer 1 gaan we akkoord. In verband met het taalniveau B1. Dat is oké voor ons. Voor het amendement 2 ga ik het woord eventjes geven aan Katrien. Zij gaat eventjes de uitleg geven en waarom dat we het niet gaan doen.
Ja, dank u wel, collega. We hebben net in de fractie dit besproken. En hoewel wij sentimenteel wel kunnen aanvoelen wat er hier gezegd wordt en daar zeker niet noodzakelijk oneens mee zijn, is er nu ook gewoon weer rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. We hebben het even opgezocht. Op 30 april 2025 vernietigde het Grondwettelijk Hof een voorrangsregeling voor kleine kinderen, kinderopvang, waarbij het discriminatoir werd bevonden dat kinderen van werkende ouders voorrang zouden krijgen op kinderen van niet-werkende ouders. En het lijkt mij dat deze gemeente geen discriminatoire regels mag installeren. En dus in navolging van dat arrest zullen wij jammer genoeg het tweede amendement niet kunnen aannemen.
Oké. Okay. Klaas, nog opmerking?
Ja, dank. Positief dat het eerste amendement wordt aangenomen. Ik denk dat ook een constructief, valabel voorstel is. Wat het tweede betreft, woorden wekken, voorbeelden strekken. Ik herinner mij de Stem van Vlaanderen. Daar werd er gevraagd of een dergelijke voorrangsregeling moest worden ingesteld. Twee meerderheidspartijen hebben daar toen eigenlijk zeer duidelijk ja op aangegeven. En vandaag scharen zij zich achter een arrest van het Grondwettelijk Hof. Ik zou zeggen, heb de moed van uw overtuiging. Stem dit amendement en laat het Grondwettelijk Hof maar komen. in de Denderstreek wordt dit... is dit vandaag al in toepassing. En ik heb het grondwettelijk hof daarover nog niet gehoord. Het enige wat ik vraag, heb de moed van uw overtuiging. Geef voring aan mensen die werken. Zij creëren maatschappelijke meerwaarde. Zij zorgen ervoor dat kinderopvang ook betaald wordt en betaalbaar is voor iedereen. Dus in die zin lijkt mij dat een zeer valide en legitiem en constructief voorstel te zijn.
Goed, we gaan stemmen over het eerste amendement.
Ja.
Dan gaan we nu stemmen over het tweede amendement.
Nee.
Nee. En dan gaan we nu stemmen over het geamendeerde punt zelf. Nu zijn we toe aan de mondelinge vragen door mevrouw Evelien. Ja.
Ja. De afgelopen weken kregen enkele straten in onze gemeente een nieuwe asfaltlaag. Heel wat buurtbewoners die waren verrast omdat deze straten er nog wel in goede staat leken uit te zien. Daarom de vraag, wat is de reden dat precies deze straten werden eraan gelegd? Op basis van welke criteria maken jullie die keuze? En wordt er daar ook bij die keuze rekening gehouden met bepaalde circulatie? Bestaat er ook een vergelijkbaar asfalteringsplan of zo'n prioriteitenlijst voor de fietspaden? Voilà. Deze verduidelijking kan volgens ons helpen om in de communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners om die te verbeteren hier rond. Het lijkt ons belangrijk dat er transparantie is over de manier waarop de middelen voor wegenwerken worden ingezet, zodat ook de keuzes voor de inwoners duidelijk en verdedigbaar zijn.
Ja, ik heb heel wat tevreden mensen gehoord van de nieuwe asfaltlagen, maar ik heb ook wel wat asfalt over mijn kop gekregen. Ik heb soms de indruk dat als we niet asfalteren, dat het niet goed is. Als we wel asfalteren, dat het ook niet goed is. Maar goed, ik neem dat erbij. Mijn voorganger die zei altijd dat ik mij niets moet beklagen dat ik mezelf aandoe. Dus nog een keertje. Maar ik leg wel eens graag uit, want het is inderdaad wel eens goed om te horen. Er zit toch wel degelijk een verhaal achter. Eerlijk gezegd, ik ken daar zoveel van, ondertussen al wat meer, maar als u. De Grootbosstraat en de Laarheidestraat, Kesterbeeklaan, waren eigenlijk het toneel waar het een en het ander is misgelopen of goed gelopen. Je mag zeggen wat je wil. Het asfalteren duurt nu eenmaal 3 dagen afschrapen, de nieuwe laag en de nieuwe laag laten drogen. Hoe kan je eigenlijk een straat herkennen? Ja, ik kan het nu niet meer tonen, maar misschien als je eens in onze straten langsloopt. Wanneer het asfalt onder de kantstrook raakt, dan wordt het een beetje precair. In die zin, regenwater kan eigenlijk niet meer in de goot lopen, maar loopt eigenlijk in de straat. Dus de minste scheuren die er zijn, zorgen ervoor dat het asfalt eigenlijk begint te breken. Nu, de laatste jaren hebben we daar weinig last van wintertijd en het gebruik van zouten om de gladheid weg te nemen. Maar als we dat zouden voor hebben, dan hebben we dat extra... dan gaat die bovenlaag extra scheuren. Dus in elke scheur komt er ook nog eens onkruid. Daar mogen we geen pesticiden tegen gebruiken, maar goed ook. Maar dat zorgt eigenlijk ook dat we die scheuren nog wat groter maken. Infiltratie nog groter. Die bovenlaag is uiteindelijk niet zo erg, heeft mijn medewerker gezegd. Maar als die eens de onderlaag bereikt, dan krijgen we eigenlijk zeer dure werken.
Dus we proberen structurele schade eigenlijk weg te nemen door regelmatig eigenlijk een bovenlaag te veranderen. Een bovenlaag bestaat uit, ondertussen weet ik het, 4 centimeter asfalt. In die planning werd eigenlijk wel rekening gehouden met de Brusselse steenweg. Wij gingen ervan uit en wij waren zwaar ontgoocheld. We hebben het hier 2 gemeenteraden geleden gezegd dat we weer eens niet aan de beurt kwamen. Maar toen was de aanbesteding al begonnen. Dat zijn eigenlijk een beetje onze ringwegen of wegen die eigenlijk het verkeer rond onze gemeente leiden. Dus het zouden eigenlijk ook wel de omleidingswegen worden als we de Brusselse steenweg niet kunnen gebruiken voor een tijdje. Dus ja, bij de aanbesteding hoopten we dat we aan de beurs gingen zijn, maar het zal hopelijk voor 2028 zijn, maar dan liggen onze straten er alvast goed bij. Op welke basis worden er prioriteiten gesteld om een straat te selecteren? Er zijn verschillende prioriteiten. Dus ofwel is het ontsluitingsweg of een ringweg, zoals ik zeg, rond onze gemeente, die vaak gebruikt wordt en waar we eigenlijk zoveel mogelijk mensen willen opkrijgen om eigenlijk onze gemeente te ontsluiten. Ook stellen we ons de vraag van, als dat in de korte tijd die volgt, als een omleidingsweg wordt gebruikt bij een ander grootwerk op een andere straat. Er wordt natuurlijk ook gekeken als er rioleringswerken gedaan worden. Het zou gek zijn dat we dan geen asfalt daar terug opleggen, dus dan komt er natuurlijk ook een mooie straat van boven terug op en dikwijls ook dan de trottoirs. Men kijkt ook naar wanneer was de laatste vernieuwing. Want ja, sommige straten die kunnen 20, 25 jaar mee, omdat ze weinig bereden worden. Soms 30, 40 jaar, dat is te zien. Soms ook door klachten van de buurt, want niet elke straat is op dezelfde goede manier aangelegd, waardoor dat je soms al eens klachten krijgt en waardoor dat die al eens sneller aangepakt wordt. Wordt er bij de keuze van meerdere straten ook rekening gehouden met de circulatie? Nu misschien juist iets zeggen over de meerdere straten. Het feit dat we meerdere straten nemen is niet om op te scheppen, maar maakt het eigenlijk net goedkoper. In de zin, we hebben ook nu, ik heb het aan mijn medewerker gevraagd, en die zei van op het moment dat we nu asfalteren, als je dat net voor de verkiezingen doet, dan zou dat eigenlijk 300.000-400.000 euro meer gekost hebben voor het werk dat we nu gedaan hebben. Natuurlijk, als we aan een firma kunnen zeggen, kijk, je kan met grote machine komen en je kan 13 straten in onze gemeente doen, dan wordt dat goedkoper. Dus we proberen ook in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk rekening te houden met de omleidingen. We proberen die straten ook over het grondgebied te spreiden, al lukt dat niet elke keer. Deze keer waren het dan ook 2 belangrijke aansluitende ontsluitingswegen waar eigenlijk een heel groot deel moest van gedaan worden, waardoor dat het eigenlijk wel een grote impact had. We hebben daar dan ook voor gekozen de Kerkhofstraat, de Kesterbeeklaan en het Ronde Punt op hetzelfde moment uit te voeren om die hinder dan tot 1 keer te beperken. Mensen zijn daar niet blij mee, mensen weten dan 3 dagen niet waar dat ze in hun auto moeten zitten. Ik weet het, maar dat is de schade, dat is eieren bakken, daarvoor moet je schalen breken. Het zoekverkeer, ja, dat blijft. We zetten wel omleidingen, maar mensen blijven toch het beter weten en hun Google Maps gebruiken en de Waze gebruiken. En die wordt eigenlijk voor 3 dagen niet aangepast. Bestaat er een asfalteringsplan of een prioriteitenlijst voor fietspaden, vraag je ook. Ik heb het artikel van Gilles gelezen in het laatste nieuws, waar Chris de Greef werd geïnterviewd. En hij stelde daar toen de vraag van, ja, je bent daar nu eigenlijk met je asfalt. Waarom gebruik je, doe je niet tegelijkertijd de fietspaden? Ik heb daarnaar gevraagd. Maar blijkbaar is dat niet zo makkelijk in de zin, dat vraagt een andere machines natuurlijk. Maar ook dikwijls zijn de fietspaden uit betonstroken of zijn ze in klinkers. Tegenwoordig hebben de fietsers graag asfalt om op te rijden. En dan is dat eigenlijk een hele procedure. Maar ook daar is een knelpuntenlijst opgelijst samen met de Fietsersbond. En daar is de doelstelling eigenlijk, en schepen van mobiel, ze zit nu langs mijn andere kant, verleden jaar zat vroeger ze langs daar, maakt daar eigenlijk samen met de mobiliteitscel werk van om minstens 12 knelpunten per jaar aan te pakken. Dus aan kruispunten, rondepunten. Dat kan zijn van boordstenen die verlaagd dienen te worden, maar waar mogelijk blijft het fietspad op niveau en rijdt een auto over een drempel bijvoorbeeld als we de aanleg doen.
Dan moet ik eens eventjes kijken. Er is ook een dossier in opmaak voor herstel van een fietspad in Klinkers, om dat eruit te halen en daar eigenlijk rode asfalt in de plaats te zetten. Voilà, dat was een beetje... We hebben ook in de vorige legislatuur, ik wil daar nog wel eventjes bij zeggen, dat het toch best dure projecten zijn, want mensen zeggen altijd van, ja, aan de fietspaden doe je niets. Ik wil je eventjes zeggen, het stukje van de Gensberg, beneden aan de Q-heet tot aan de Fritzak, dat is eigenlijk een werk van 950.000 euro. Het is onze intentie om eigenlijk het stuk van de Sanatoriumstraat, van aan het asielcentrum, tot aan de rotonde verder af te werken in dezelfde manier als dat vandaag gebeurd is aan de Gensberg. Dus we proberen eigenlijk de missing links wel op te lossen en we proberen eigenlijk niet van hier en daar los zomaar wat stukjes te doen, want daar volg ik het artikel dat ik gelezen heb. Uw tocht is maar zo goed of zo slecht als het slechtste stuk. Hè? Dus je mag een heel stuk over een goed fietspad rijden en dan 200 meter over een slecht. En dan lijkt het alsof je een hele fietstocht gereden hebt over een slecht pad. Dus we proberen wel en we hopen dat de Brusselse Steenweg daar eigenlijk wel in orde komt. Want dat zou eigenlijk maken dat je van Sint-Victor tot in de put van Kalevoet kunt rijden en eigenlijk ook via Linkenbeek kunt rijden. En dat je eigenlijk ook via de Beek langs naar Halle kunt rijden. Maar we hebben daar nog wel wat werk.
Oké, het was op zich geen punt uit ondankbaarheid. Het was vooral informatie en toch ook gewoon de suggestie dat die informatie zeker ook naar de burger mag gegeven worden, omdat we inderdaad die kennis niet hebben van waarom de straat. Dus voilà, dank u.
Goed. Fatima.
Ja. Dus, en de vraag is ook gesteld, omdat wij ook opmerkingen krijgen, dat er een aantal straten soms zelf gevaarlijk zijn, omwille van die slechte wegdek. Ik heb een schepenier al een paar maanden geleden haar aandacht daarop getrokken, dat bijvoorbeeld, om maar één te noemen, de Meningsberg, er zijn daar zoveel gaten in dat het lijkt op een gruyère. Dus... er moet daar iets echt aan gebeuren. En de mensen begrijpen het niet altijd dat er daar iets gebeurt wat minder misschien gevaarlijk is en hier niet. Voilà, dat was de reden van de vraag ook. Dan communicatie dan, hè. Altijd, zoals Evelien zegt. Ja, maar dat is eigenlijk de bedoeling van de vraag van Evelien. Wij weten het niet, stel dat de burger dat ook niet weten. Een algemene informatie in onze krantje, dan, dat kost niks. En gewoon die uitleg van hoe pakken wij dit aan, punt.
Oké, Egon.
Ja, misschien laatste. Inderdaad, u heeft zelf gealludeerd op het artikel waar Beersel dus maar 5/10 krijgt voor fietsveiligheid. Heeft u er een paar zaken aangehaald, maar een quote van u in het artikel zegt: er staan verschillende projecten op stapel, dus daar worden wij wel enthousiast van. Kunt u misschien nog een paar extra zaken naar voren leggen, naast de enkele zaken die u nu hebt vermeld?
Op dit moment eigenlijk niet. Die zitten in de volgende meerjarenplanning. Ik heb een losse babbel met Chile gehad daarover. En ik heb een aantal dingen gezegd, maar het ging over de Ukkelse Steenweg bijvoorbeeld. Ik heb daar aangehaald dat het stuk dat vandaag in fietspad ligt, dat eigenlijk het eenvoudige stuk was. Maar het stuk tussen de brug en de kerk is veel smaller. We hebben daar al zeer smalle voetpaden. Dat ik zei, van dat is niet gemakkelijk. We gaan daar eigenlijk oplossingen zoeken. Maar de Fietserbond blijft ze ons toesturen en toespelen, dus we hebben daar een nauwe samenwerking.
Oké, maar dat is toch raar als je in een artikel zegt verschillende projecten op stapel, dat je nu zegt, we weten het nog niet.
Nee, ik zeg op stapel wil dat zeggen, ze komen. En ze
dus dan heb je toch wel concrete voorbeelden, het staat daarin. Dan heeft u toch wel concrete voorbeelden.
Ja, ze staan op stapel en ze gaan in een nieuwe meerjarenplanning geduid worden. Nee, dat ik daar nu niet over zeg.
Goed, dank u. Dan kunnen we hier de gemeenteraad beëindigen. en overgaan naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Agenda punt nummer 1, de notulen. Kunnen we die goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 2, de aanpassing van de fietspolicy. Dat is behandeld in de gemeenteraad. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. En dan het derde puntje, Sonja, goedkeuring minimale levering via de digitale meter.
Ja, dus gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door een commerciële leverancier, die komen dus bij de distributienetbeheerder terecht, die dan als sociale leverancier optreedt. De sociale leverancier plaatst dan een oplaadbare budgetmeter. Is het vooraf betaalde krediet op, dan valt de levering van gas of elektriciteit niet onmiddellijk weg. Elektriciteit kan via dus de stroombegrenzer altijd in minimale hoeveelheid worden geleverd. Maar een beetje gas leveren is uit veiligheidsoverweging onhaalbaar. Nu, met deze minimale levering via de budgetmeter wil de Vlaamse regering, de OCMW's, dus een middel aanreiken om de gezinnen die tekorten hebben, om toch te kunnen opladen. Dat gebeurt niet zomaar. Er is het bijzonder comité dus, die voorwaarden kan koppelen aan deze hulpvraag, indien mogelijk en of noodzakelijk. Die maatregel loopt van 1 november tot en met 31 maart 2026. En de vraag is of dat jullie dit willen goedkeuren.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Dank u. En dan sluit ik ook de OCMW-raad.